Goedemiddag allemaal. Arjan, dankjewel voor je mooie inleiding. En ook, je sprak al even over dat als je dan op de snelweg zit en je weet dat je een kind van God bent, dat je soms toch de neiging krijgt om anders te reageren dan dat je misschien eigenlijk van tevoren zou hebben bedacht. En eigenlijk wil ik daar ook met jullie vandaag over nadenken. En een van de dingen die me de afgelopen tijd opviel, is dat als ik aan mensen vraag, hoe is het nou met je? Dat mensen heel vaak zeggen, ik ben druk. Ik ben lekker bezig, we zijn druk. En ergens kan dat ook klinken als een goed ding. Het is bijna een soort van synoniem geworden. Als je iemand vraagt, hoe is het met je? In plaats van dat je dan zegt, het gaat goed met me. Nee, ik ben druk. Druk, druk, druk. En zeker ook zo net voor de vakantie lijken mensen drukker dan ooit. Ah, op mijn werk moet ik nog even de laatste dingen afronden. Die offerte mag er nog even uit. Mijn mailbox even helemaal leeg voordat ik wegga. Het huis nog opgeruimd, hè. Ik zie iemand als vrouw aanstoten, ja, dat heb jij ook last van. Of dat je zegt van, ja, ik wil nog even alles goed hebben gecheckt en alle spullen hebben ingepakt. En dan gaan we op vakantie en dan is het rust. Dan is het tijd voor mij. Ken je dat gevoel? Ik vind het leuk om daar aan het begin van de vakantie voor velen, en sommigen zitten er misschien precies nu middenin, met jullie eens bij stil te staan. Want waar zijn we dan zo druk mee? En is dat eigenlijk de bedoeling dat we druk zijn? Waarom ben je zo druk en voor wie ben je eigenlijk druk? En wat doet dat dan met je als je zo druk bent? En natuurlijk, wat kunnen we daarover dan in de Bijbel vinden? Zoals jullie misschien weten, misschien ook niet, mijn vrouw zit daar in het midden en ik zei net een goed jaar terug van 1,5 jaar wonen, werken en studeren in Melbourne. Een geweldige stad, the most livable city in the world. En God riep ons om daar naartoe te gaan. Om daar te gaan studeren. En dat klinkt natuurlijk als een geweldig avontuur. Maar het was ook wel even spannend. Want voordat wij daar kwamen, had ik een communicatiebedrijf in Veenendaal met 12 medewerkers. We zaten in het leiderschap bij Mozaïek 0318, een evangelische gemeente in Veenendaal. Ik had het eigenlijk heel erg naar mijn zin. Met mijn vrienden, met sport, met de dingen die ik deed. De kinderen hadden het goed naar hun zin op school. We konden op zomervakantie en op wintersport. We reden eigenlijk best een hele leuke auto. Ja, ook eentje waarmee je wel met gas ergens voorbij kon, zeg maar. En God vroeg ons om dat allemaal los te laten, om theologie te gaan studeren in Melbourne. En dat was in het begin best wel even wennen. Want toen we daar in Melbourne waren en ik over straat liep, had ik af en toe oprecht het idee dat mijn telefoon ging in mijn broekzak. Dus ik kijk op mijn scherm, niemand. Dan dacht ik even na, dan keek ik naar het tijdstip, dacht ik, ja, niet gek ook, want op dit moment in Nederland slaapt iedereen, als het goed is. En in Australië heeft niemand mijn nummer. Dus waarom zouden ze me bellen? En dan stond ik te wachten in de rij bij de kassa en dan keek ik naar mijn inbox van mijn mail. Helemaal leeg. En ergens denk je misschien, zo, dat is lekker. Maar ik merkte dat dat wel iets met me deed. Want hoe deden ze dat dan eigenlijk in Veenendaal nou allemaal zonder mij? Ik bedoel, ik had toch bij de kerk best wel wat nuttigs gedaan. En in mijn werk dan? Ik was toch eigenaar van dat bedrijf geweest? Misten ze me dan niet? Hadden ze dan niet één vraag dat ze me even nodig hadden? Ergens deed dat wat met mijn identiteit. Want als ze mij niet nodig hebben, waar was ik dan al die tijd eigenlijk zo druk mee geweest? In Australië leerden we enorm veel. Niet alleen door de studie die we deden, ja zeker ook, maar ook gewoon door ons dagelijks leven, door de dingen waar we tegenaan liepen. We werden ons daar iedere keer bewuster van dat God voor ons zorgde. Ik kan jullie echt legio voorbeelden noemen van toevalligheden. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld dat wij op een hele leuke manier een huis vonden. Dat de directeur van de basisschool de e-mail wat verkeerd las, waardoor hij onze kinderen per ongeluk toeliet. Dat we op een gegeven moment een bureau binnenliepen en daar een heleboel werk vandaan konden krijgen. En op die manier vielen ons allerlei toevalligheden ten deel. Voor mij eigenlijk iets te toevallig om toeval te zijn. Mijn moeder zei namelijk vroeger al tegen me, Ferry, toeval, dat bestaat niet. Toeval, dat is een klein wondertje dat God anoniem probeert te verrichten. Toeval is een klein wondertje dat God anoniem probeert te verrichten. Aan de andere kant konden we van die toevalligheden alleen natuurlijk niet leven. We moesten ook gewoon wijze beslissingen nemen. En toen we dus zo'n huis toegewezen kregen, wat eigenlijk iets boven ons budget zat, besloten we om een Excel-sheet bij te houden met daarin precies onze uitgaven. En er was een budgetje voor het huis. Eigenlijk moet ik zeggen, een budget voor het huis. Er was een budgetje voor gas, water, licht. Een budget voor de telefoon. Een budget voor leuke uitjes. En waar we het meest op geknepen hadden, was ons boodschappenbudget. En ergens vond ik dat wel een leuke sport. Want iedere maand hadden we de uitdaging om steeds uit te komen. En iedere week, als ik boodschappen ging doen, stond ik daar dus voor dat schap met bijvoorbeeld jam. En dan keek ik en dan dacht ik, die jam is $1,52. Deze jam is $0,72. Doe maar die van $0,72. En zo kwamen we eigenlijk steeds weer heel mooi uit. Maar weet je wat nou grappig was? Toen wij terugkwamen in Nederland, vond ik dat in één keer veel lastiger. Omdat wij niet een jaar, maar anderhalf jaar in Nederland waren gebleven, of in Australië waren gebleven, en nog wat langer hadden doorgeleerd, hadden we wat geld geleend van onze ouders. Dus die Excel-sheet hadden we gewoon meegenomen naar Nederland. En ook nu moesten we even goed nadenken. En ik was gewend dat als ik in Nederland naar de supermarkt ging, dan haalde ik alles wat Mariska op het lijstje had gezet. Ja, want dat moest. En daarnaast alles wat ik lekker vond, wat in de aanbieding was, of waarvan een mevrouw stond die zei, dit moet je even proeven. En dan nam ik dat ook mee. Want dan dacht ik, oh ja, dat is inderdaad wel leuk. Zo deed ik altijd boodschappen. Dus toen ik voor het schap met broodbeleg in Nederland stond, dacht ik, Fens Hagelslag, Flipje, Betuwe Jam en Nutella pasta. Want laten we allemaal eerlijk zijn, dat zijn de lekkerste merken. Ik heb er geen aandelen van, maar dat zijn de lekkerste merken, toch, van broodbeleg. Maar niet de goedkoopste. En terwijl ik daar dan naar keek, naar die eigen merken, zag ik dat die in de loop der tijd, dat wij weg waren geweest, een nieuwe naam hadden gekregen. Voorheen was het eigen merk bij de Hoogvliet Perfect. Wie weet hoe het eigen merk nu heet? Nee, iets anders? Bij de Hoogvliet of bij de Boni? Gewoon heet dat. Gewoon. Je hebt er ook van die leuke reclames van. Alsof ik iedere keer een soort van schop onder mijn kont kreeg als ik daar voor dat schap stond. Doe nou maar gewoon, Ferry. Pak nou maar gewoon. Waarom heb je al die dure merken nodig? Je kan toch gewoon doen? Nog even terug naar die Excel-sheet, want daarmee kreeg ik ook een mooie les. Want iedere keer waren we aan het kijken of we onze ouders alweer een beetje konden terugbetalen. Maar dat gat werd maar niet kleiner. We hielden eigenlijk geen geld over. Nou, dan ga je als man een beetje zitten rekenen. En denk, nou ja, hier kan nog wel wat vanaf. Zeker van het kleedgeld kan nog wel wat af. Hè? Kleding hebben we niet zo hard nodig. En hier kan nog wel wat vanaf. En ik denk, nou, anders moet Mariska toch ook maar een dag extra gaan werken. En op het moment dat ik haar daarvoor bij me wilde roepen om te zeggen, schat, zo gaat het niet. Als wij aan het einde van volgend jaar mijn ouders terug willen hebben betaald, dan zullen we andere keuzes moeten gaan maken. Toen keek ik naar de Excel-sheet en toen zag ik dat daar een heel raar rekenfoutje in zat. En op dat moment was het alsof God tegen me zei, Ferry, ik heb toch in Australië de hele tijd voor jou gezorgd. Doe jij nou maar gewoon en vertrouw nou maar op mij. Ik zal hier toch ook heus wel voor je zorgen. Dus laat je nou niet leiden door die Excel-sheet. Waar vertrouw je nou op? Op een Excel-sheet of op mij? En zo bemerkte ik bij mezelf dat ik dus terug was gevallen in oude routines, in oude gebruiken. Terwijl God zo bijzonder goed voor ons had gezorgd daar in Australië. En dit is mijn voorbeeld. Maar ik weet niet of je het zelf ook herkent. Misschien val jij zelf ook wel eens terug in oude routines, oude gebruiken, andere dingen. In bijna je middelvinger opstekend als er een auto langs komt rijden. Of omdat je dat zo gewend bent. Terwijl je eigenlijk weet dat je een kind van God bent. En juist nu, net voor de vakantieperiode, leek het me mooi om daar eens met elkaar over na te denken. Wat mag dat nou betekenen in jouw leven dat jij een kind van God bent? Merken de mensen daar om je heen nu al iets van? Merk jij daar zelf iets van in het dagelijks leven? Maak je andere keuzes? En gaat dat zomaar kind van God worden? Of is dat een proces? Ik wil met jullie zometeen uiteraard de Bijbel induiken. Want in de Bijbel komt dat stukje identiteit komt regelmatig terug. Wie ben je nou als kind van God? Paulus schrijft bijvoorbeeld legio brieven aan zijn kerken, de kerken die hij heeft gesticht, waarin hij zegt, je bent niet langer slaaf, maar je bent nu een kind van God. En natuurlijk, in die tijd van Paulus waren er slaven in het dagelijks leven overal te vinden. Iedereen kende slaven. En voor ons klinkt dat als een woord uit een donker, grauw verleden, dat slaaf zijn. Maar vandaag de dag zijn er nog steeds slaven te vinden in deze wereld. En aan de andere kant kunnen we dat slaaf zijn ook figuurlijk nemen. Want waar ben jij slaaf van? Van je werk? Van de mening van anderen? van een Excel-sheet? Of heb jij misschien een verslaving? Dat je ergens niet zonder kan? En wat zegt God daar eigenlijk over? We gaan kijken naar het eerste moment in de Bijbel en dat vinden we in Exodus. Het eerste moment, Exodus 3, mag je er alvast bij pakken. Waarin God eigenlijk zegt, jullie zijn niet langer slaven, maar jullie zijn mijn volk. We gaan straks met elkaar echt even door het hele hoofdstuk Exodus heen bladeren. In sneltreinvaart weliswaar. Maar ik wil met jullie eens gaan kijken van, wat gebeurt er nou met dat volk als God ze roept en zegt, jullie zijn geen slaven, maar jullie zijn mijn volk, jullie zijn mijn kinderen. Wat betekende dat voor hen? Het volk leeft dus in Egypte als slaaf. En even in de notendop, hoe kwamen ze daar ook alweer terecht? Nou, het verhaal van Jozef. Hè? Jozef had broers. Hij was de zoon van Jacob. Van Jacob. En Jozef zijn broers verkopen Jozef als slaaf in Egypte. En hij werkt zich daar in sneltreinvaart op tot onderkoning, tot hulp van de farao. En op die manier zorgt hij ervoor dat het volk in Egypte te eten heeft tijdens een hongersnood. Die hongersnood is in het hele gebied, dus de broers van Jozef komen met vader Jacob naar Egypte toe en komen daar wonen en ontvluchten zo ook de hongersnood. Daardoor overleeft dat gezin die hongersnood. Jaren gaan voorbij en dat gezin groeit langzaamaan uit tot een volk. Maar inmiddels is ook Jozef er niet meer. Inmiddels zijn er nieuwe farao's. En de mensen in Egypte zijn eigenlijk vergeten wat ze allemaal te danken hebben aan Jozef. Ze zijn eigenlijk vergeten waarom die Israëlieten daar wonen, te midden van hen in Egypte. Ze zijn ze gaan onderdrukken, want ze worden eigenlijk wel bang, want God zegent dat volk zo, dat het groeit en groeit en groeit. En ze maken ze slaven van farao. Ze laten ze werken. En dan is dat het moment waarop Mozes op het toneel verschijnt. God spreekt tot Mozes in een brandende braamstruik en hij geeft hem een opdracht. Laten we lezen in Exodus 3, vers 7. Staat ook op het scherm. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten en hun onderdrukkingen gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, Chivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Maar Mozes zei, maar wie ben ik dan dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou wegleiden? En God antwoordde, ik zal bij je zijn. Zie je wat daar gebeurt? God geeft Mozes een opdracht. En Mozes, het eerste wat hij doet, is twijfelen aan zijn eigen identiteit. Wie ben ik dat ik naar farao zou gaan? En God zegt heel simpel, hé, je hoeft niet bang te zijn, ik ga met je mee. Maar Mozes komt nog twee keer met bezwaar. Hij zegt even later, ja, maar de mensen zullen me helemaal niet geloven. En ik kan ook helemaal niet zo goed praten. Nou, zegt God, daar zorg ik voor. Je krijgt een wonderbaarlijke staf mee en een welbespraakte broer. Succes. En zo gaat Mozes naar de farao toe. En de farao wil niet luisteren. Jullie kennen het verhaal. Er volgen 10 plagen. En er is iets bijzonders aan die 10 plagen. Want die 10 plagen, die laten niet alleen Gods geweldige macht zien, maar ook juist de onmacht van de Egyptische goden. In die tijd werd een strijd tussen twee volken niet gezien als een strijd tussen twee gigantische legers. Nee, mensen zagen een strijd tussen twee volken als een strijd tussen de god van het ene volk met de god van het andere volk. En als je die plagen, je moet er maar eens op googlen, gaat nakijken, dan zul je zien dat je iedere plaag kunt koppelen aan een van die Egyptische afgoden. En wat God daar dus laat zien is niet alleen dat hij almachtig is, maar hij laat de Egyptenaren ook zien dat al hun goden niet machtig zijn. Dat het afgoden zijn. Je snapt dus wel dat na de 10e plaag de Egyptenaren letterlijk niet meer weten waar ze het vandaan moeten halen. God heeft laten zien dat hij almachtig is, dat hij hun afgoden heeft verslagen op alle fronten. En dus laten de Egyptenaren het volk vertrekken. Ze laten ze gaan. Sterker nog, ze overladen ze met goud en met geschenken. Alsjeblieft, ga weg. Ga weg met jullie God. En zo vertrekt het volk. Zo gaat het volk op weg. En dan lezen we even verder in Exodus 13. In Exodus 13 kunnen we namelijk lezen hoe dat volk, als ze op weg gaan, geleid worden door God. Want de farao had het volk laten vertrekken. En toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, dan zouden ze wel eens spijt kunnen krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. Een omweg. Als je onderweg gaat straks naar de vakantie en je bent aan het rijden en je komt van die gele bordjes tegen met de detour of wat er dan ook op staat, dan is mijn standaard reactie niet van yes, nou leuk, gaan we een stukje van de snelweg af. Nee, daar word je chagrijnig van. Dan denk ik, hè, waarom moet ik er hier nou vanaf? Dat schiet toch niet op? We wilden zo graag daar naartoe. En God doet hetzelfde hier met het volk Israël. Hij laat ze een omweg maken en niet de kortste weg nemen. God wil de Israëlieten namelijk behoeden voor de Filistijnen. Hij weet dat als ze die Filistijnen tegen zouden komen, dat ze wel eens terug zouden kunnen willen naar Egypte. Hij laat hen dus een omweg maken voor hun eigen bestwil. En die omweg, die maakt hij vrij duidelijk hoor. Want overdag gaat hij als een wolk voor zich uit. Maar achter zo'n wolk zal ik ook wel aanlopen, denk ik. En 's nachts als een vuurkolom. Kijk, als je een wolk volgt overdag, dan snap je iedere omweg. Dan zie je, oh, hier gaan we om een kloof heen. Vrij logisch. Maar als je zo'n vuurkolom volgt, dan zie je natuurlijk helemaal niet wat er achter en naast je is. Je volgt gewoon die vuurkolom. Dan moet je God dus blind vertrouwen dat hij het beste met je voor heeft. Dat hij de route bepaalt. Kijk, je moet je dan overgeven, want soms snap je helemaal niet waarom je die grote bocht maakt. Wij mensen denken heel vaak, ik wil graag zo snel mogelijk van A naar B. Maar God kijkt niet, hoe kom je zo snel mogelijk van A naar B? Nee, hoe breng ik mijn kinderen zo veilig mogelijk van A naar B? En daar zitten dus soms omwegen bij. Omwegen om een heel volk van Filistijnen heen. Dat hij eigenlijk tegen ons zegt, kind, volg mij nou maar. We gaan hier even omheen, want hier ben je nog niet klaar voor. Dit zal je misschien niet aankunnen. Dit is niet de bedoeling voor jou nu. Nou ja, als je zo onderweg bent en je maakt zo'n bocht, dan vind ik dat volgen niet altijd heel makkelijk. Als ik bijvoorbeeld in de auto zit, dan heb ik wel eens dat de navigatie op mijn telefoon zegt, vanaf hier 25 kilometer rechtdoor. Nou, heldere aanwijzing. Maar wat doet je telefoon dan? Die denkt, 25 kilometer is echt nog wel een heel eind. Ik heb het al gezegd. Ik spring op schermbeveiliging. Dan zit ik in de auto en dan meestal na een kilometertje of 10 denk ik, klopt het nog wel? En dan tik ik op mijn scherm om hem weer aan te zetten, om even te kijken, zit ik nog steeds op de goede weg? Had ik er niet toch al hier afgemoeten? Dan begin ik te twijfelen, dan word ik een beetje bang en onrustig onderweg. Ik moet er dan op vertrouwen dat mijn navigatiesysteem vanzelf wel gaat aangeven wanneer ik eraf moet. En dat doet het hoor. Net zo goed als dat God je heeft gezegd dat je onderweg mag naar een land dat overstroomt van melk en honing. En dat je daar naartoe mag. Dat je erop mag vertrouwen dat hij je leidt. Dat hij het wel zou zeggen als je links of rechts af moet. Dat hij als een wolk of een vuurkolom voor je uitgaat. En dan mag je dus onderweg op dat pad dat God voor je heeft uitgestippeld. En ik heb er geen idee waar jij op dit moment zit op die route. Misschien ben je aan het begin en ben je vol energie en juichend en zingend zoals dat volk nu op pad overladen met geschenken. Maar misschien ben je ook wel mopperend onderweg. Of heb je een afrit gepakt of ben je even stil gaan staan. Maar weet je, waar God jou naartoe leidt, dat is een land dat overstroomt van melk en honing. Daar mag je op vertrouwen. Dat mag je weten, want jij bent zijn kind. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Ja, verrie, maar als God je leidt, Gaat dan alles van een leien dakje? Kom je dan helemaal geen tegenslag meer tegen? Nou, laten we eens kijken naar het volk Israël. Want ze hebben Egypte verlaten. En wat gebeurt er dan? De farao krijgt spijt. En als de farao spijt krijgt, bedenkt hij om met zijn leger achter het volk aan te trekken. En het volk heeft dapper achter die wolk aangelopen. En ze zijn uitgekomen, zoals we net lazen, voor de Rietzee. En daar staan ze, met z'n allen, voor de Rietzee. En van achteren zien ze dat geweldige leger van farao aankomen denderen. Wat zou jij denken op zo'n moment? Kijk, ik ben niet echt een zwemmer. En zoals je ziet ben ik ook niet echt gebouwd om te vechten. Dus ik zou wel denken, God, wat is dit nou? Nou doe ik wat u vraagt, we volgen uw route en dan kom ik hier, op een doodlopende weg. Kan je dat moment voorstellen bij het volk? Dat ze beginnen te twijfelen, dat ze denken, maar waarom ben ik hier? Dit kan toch niet de goede plek zijn? Dit is toch een doodlopende weg, Heer? Waarom heeft u mij hier gebracht? En precies op dat moment, als het volk niet meer weet waar ze het moeten zoeken, splijt God de Rietzee en laat hij het volk er doorheen trekken. Hij doet een geweldig wonder. Het water sluit zich en de farao en zijn leger verdrinken. Zo beschermt God zijn kinderen onderweg. Daar beschermt hij zijn volk dus letterlijk. Maar even later in vers 25 kunnen we lezen dat hij ze ook figuurlijk gaat beschermen. Beschermen tegen zichzelf. En dat doet hij door zijn wet te geven. Daar in de woestijn geeft God aan het volk de wet met de 10 geboden. En dat klinkt voor ons niet echt als liefdevol en beschermend misschien. Ik bedoel, een wet, regels. Ze waren net vrij en dan krijgen ze regels. Maar God geeft die regels aan het volk uit liefde. En ik denk dat de Israëlieten er ook heel blij mee waren. Want denk maar eens aan een maatschappij zonder regels. Als je gewoon rechts mag inhalen op de snelweg. Het zou er een stuk onveiliger van worden, toch? Dus God geeft die regels uit liefde om zijn kinderen te beschermen. Kijk, bij farao en bij de afgoden van Egypte wisten ze nooit wanneer ze tevreden waren. De Egyptenaren dansten, zongen, offerden, deden van alles in de hoop de afgoden gunstig te stemmen. Maar je wist nooit of dat was gelukt. En God zegt hier heel duidelijk, hey, als je gelukkig wil worden, als je mij gelukkig wil maken, maar als je ook zelf gelukkig wil zijn, dan zijn dit de kaders. Net zo goed als dat we ook aan onze kinderen kaders geven. Dat we zeggen, hé, dit zijn de regels, daar mag je aan houden. God riep hem bijvoorbeeld op om een dag vrij te houden in de week. De Sabbat. Snap je dat dat voor die Israëlieten heel bijzonder moet zijn geweest? Een dag vrij? Niemand had een dag vrij. Trouwens, God gaf ze niet alleen een dag vrij. Hij zei ook nog, er zijn 7 feestdagen en dan neem je ook maar een week vrij. Dus 1 dag vrij in de week en 7 feestdagen met 7 weken vrij. Dat is echt een prima cao, hoor. Ja, dan moest je bij de farao eens voor aankomen. Hé, ik wil graag een dag vrij. Mocht je alleen maar harder werken. Dus zie je dat God die regel van zondagsrust of sabbat niet geeft als een wet. Hij doet het uit liefde. Hij zegt, dit is beter voor je. Neem die dag maar vrij. Dat doet hij voor ze uit liefde. Zie jij Gods wet ook zo? Dat het een manier is om je te beschermen. Te beschermen tegen allerlei valkuilen. Te beschermen tegen gevaar. Uit hoeken waar je het misschien zelf niet verwacht. Dat God zijn wet dus niet geeft om te zeggen, nou, en nou moet je hier en hier en hier en hier aan houden. Nee, hij zegt, ik hou zoveel van je, dat ik wil dat je veilig en gelukkig kan opgroeien. En daarom geef ik je deze kaders. Het volk werd dus beschermd door die wet van God. Het volk mocht een heilig volk worden. En dat klinkt wat abstract voor ons. Heilig, wanneer ben je nou heilig? We hebben een heilig boontje. Maar wat we echt bedoelen met dat woord heilig, dat wil eigenlijk niks anders zeggen als apart gezet. Dat God zegt, dit volk, dat mag een voorbeeld zijn. De manier waarop jullie leven, dat mag een voorbeeld zijn voor de mensen om je heen. De manier waarop jij christen bent, mag een voorbeeld zijn voor de mensen om je heen. Zwaaiend, lachend door het leven. Dat is wat God daar doet. Daarom geeft hij die wet. Hij zegt, jullie zijn een voorbeeld voor alle volken. En ik kan me voorstellen dat in die tijd die andere volken ook dachten, die Israëlieten die snappen er toch helemaal niks van. Die nemen een dag vrij. Hoe kan je nou een dag vrij nemen in de week? denk je dan? Nou zou het wel goed gaan met het volk. God leidt ze. Hij beschermt ze, letterlijk, tegen de Israëlieten. Hij beschermt ze door ze zijn wet te geven. Ze weten precies waar ze aan toe zijn. Nou komt het helemaal voor elkaar. Maar het volk in die eerste periode in de woestijn, moppert en klaagt wat af. Lees maar eens mee in Exodus 17, vers 1 tot 4. Exodus 17, vers 1 tot 4. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Rephidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken. Geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zeiden ze tegen Mozes? Om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Als je het zo kort achter elkaar leest, best gek toch? God heeft zulke machtige dingen gedaan. Hij heeft ze zo laten ervaren dat hij ze leidt en dat hij voor ze zorgt. Dan hebben ze even geen water en wat doet het volk? Klagen. Maar ja, wat zou jij doen? Midden in de woestijn zonder water? Ik snap het ergens wel hoor, dat ze terug willen naar Egypte. Dan hadden ze in ieder geval water, dan hoefden ze niet dood te gaan. Ze worden bang. Ze gaan twijfelen of God wel voor hen zorgt. En ze vallen terug, misschien wel in hun oude gewoonte, in hun oude routine. Want wat kon je nou meer in Egypte dan klagen en mopperen? Maar er is één gigantisch verschil. Toen ze nog slaaf waren van de farao, konden ze klagen en mopperen wat ze wilden. Maar farao luisterde niet hoor. Maar nu, hier in de woestijn, God hoort hun jammerklachten. En hij zegent ze overvloedig. Hij zegent ze met manna, met kwartels en met voldoende water. God laat daar in de woestijn zien dat hij voor hen zorgt. Dat ze niet langer slaven van farao zijn, maar zijn kinderen. In Egypte had het volk natuurlijk maar een doelloos bestaan. Ze waren enorm kwetsbaar, kwamen van alles tekort en er werd nooit naar hen geluisterd. Maar God hoort hun jammerklachten. Hij zegt, hé, de hele wereld mag denken dat jullie slaven zijn, daar in Egypte, maar jullie zijn geen slaven. Jullie zijn mijn kinderen. Ik zal jullie leiden naar een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal jullie beschermen en ik zal voor jullie zorgen. Want jullie zijn niet langer slaaf. Jullie zijn mijn kinderen. Het volk heeft best wel moeite met die nieuwe identiteit. Dat gaat natuurlijk niet zomaar van slaaf naar kind. Ze maken grote fouten. Ze maken een gouden kalf. Ze staan op de drempel om het land in te nemen en durven het dan niet. Ze gaan toch nog twijfelen aan die beloftes die God ze heeft gedaan. Ze voelen zich onzeker. En willen regelmatig terug naar Egypte. En daarom laat God dat volk 40 jaar lang rondzwerven door de woestijn. En dat klinkt zo oneerlijk. 40 jaar. Maar 40 jaar was de tijd die het volk nodig had om af te rekenen met die oude identiteit. Met dat wat ze zo dachten van zichzelf dat ze waren. Ze zagen zichzelf nog zo vaak als slaaf. Dat God 40 jaar lang de tijd nam, vol liefde, om ze te helpen, om een volk te worden. Een volk dat hij heilig kon noemen, dat hij apart kon zetten. Wat een voorbeeld mocht zijn voor de volk om hen heen. Dat ze wisten dat ze niet langer slaven waren, maar dat ze zijn kinderen zijn. En je zou willen dat dat gewoon in één keer kon. Pats, boem. Geen slaaf meer, maar kinderen. Maar ja, zo werkt het niet. Zo werkte het ook bij mij niet toen ik terugkwam uit Australië. Ik deelde het net met je. Ik had zo gemerkt dat God voor me zorgde. Maar toch viel ik terug in oude routines. Toch viel ik terug in oude gewoontes. Toch vertrouwde ik stiekem meer op een Excel-sheet dan op God. Soms overvalt die angst ons. En dan mogen we ons optrekken aan wat er gebeurt in Deuteronomium 1. Dus even een heel stuk verder bladeren. Maar in Deuteronomium 1 staat in vers 6 het volk namelijk op de drempel van het beloofde land. Ze hebben 40 jaar lang getrokken door de woestijn. En daar mag Mozes een slottoespraak houden voor het volk. Net voordat ze het land mogen gaan innemen. En hoor wat de Heer hier zegt. Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken. De Jordaanvallei, het bergland, het heuvelland, de Negev en de kuststrook en de gebieden van de Kanaanieten. En de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in. Want dat is het land dat de Heer, jullie voorouders, Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht onder ede heeft beloofd. Nu zijn ze er klaar voor. Ze hebben 40 jaar lang rondgetrokken door de woestijn. Ze zijn 40 jaar lang onderweg geweest. En nu mogen ze ervaren dat ze lang genoeg bij die berg zijn gebleven. God zegt, hé, jullie zijn geen slaven, je bent mijn kind. Ik heb je laten zien dat ik je leid. Ik heb je laten zien dat ik je bescherm. Ik heb je laten zien dat ik voor je zorg. Laat je dus nu geen slaaf meer maken. Nee, je bent mijn kind. En ook wij zijn kinderen van God. Sommigen van jullie weten dat misschien al van kinds af aan, net als ik. Maar soms begint dat toch weer een beetje te knagen. Sommigen hebben die keuze misschien een tijdje teruggemaakt. Of anderen twijfelen er nog steeds over. Ben ik nou echt een kind van God? Ja, je bent een kind van God. Je mag weten dat God van je houdt gewoon zoals je bent. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Hij kent je. Je bent gevormd in je moeders schoot. En God was daarbij. En hij heeft een plan met je. Hij heeft jouw geluk voor ogen. Hij wil je brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Je bent gemaakt om zijn kind te zijn. Dus laat je geen slaaf meer maken. Laat je geen slaaf maken van een Excel-sheet. Laat je geen slaaf maken van oude gewoontes. Laat je geen slaaf maken van die mening van anderen. Laat je geen slaaf maken van filmpjes op het internet, drank, drugs of wat dan ook. Nee, want God heeft jouw geluk voor ogen. Hij wil je leiden naar een land dat overstroomt, overvloeit van melk en honing. En God zegt ons vandaag, via dat verhaal van het volk Israël, hé, je bent nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Je hebt mogen ervaren dat ik van je hou, dat ik je leid, dat ik je bescherm en voor je zorg. Nu is het tijd om dat beloofde land in te gaan. Dus laat maar los. Laat maar los die onzekerheid. Laat maar los die verslavingen. Laat maar los wat anderen van je vinden. Maar geloof. Geloof dat ik er voor je ben. Dat ik je bescherm. Dat ik je zal leiden. Dat ik voor je zorg. En dan mag je dat beloofde land in gaan. Een land dat overstroomt van melk en honing. Dus laat je niet tegenhouden door welke twijfel of angst dan ook. Want jij mag weten, je bent geen slaaf, maar mijn geliefde kind. Laten we met elkaar bidden. Trouwe en liefdevolle Vader. Heer, we weten dat we uw kinderen zijn. Heer, u kent ons en ieder die hier zit. Heer, u weet ook hoe we hier vanochtend, vanmiddag naar binnen liepen, Heer. Vol vertrouwen en vol geloof, omdat we dachten, ja, Heer, we hebben zin. En of misschien ook wat twijfelend en angstig. Heer, omdat we denken, maar Heer, er speelt nog zoveel in mijn leven. Er zijn nog zoveel dingen die ik niet heb opgelost. Hoe kunt u nou van mij houden? Ben ik wel goed genoeg? Heer, maar dan mogen we geloven dat net als tegen het volk Israël, dat u zegt, hé, jij bent mijn kind. Laat je geen slaaf maken. Slaaf maken van de dingen die anderen op je leggen. Je mag weten dat ik van je hou. Je mag weten dat ik je bescherm. Je mag weten dat ik er altijd ben. Ik leid je, ik bescherm je, ik zorg voor je. Want jij bent mijn geliefde kind. Heer, daar willen we ons nu aan vastpakken. En als er dingen zijn in ons leven, Heer, waar we eerst mee af moeten rekenen, wilt u ons dan helpen om die nieuwe identiteit op te pakken? Om die jas die u ons geeft aan te trekken, om te ervaren dat we uw kind mogen zijn. En om vanuit dat vertrouwen, vanuit dat geloof, te gaan handelen. Heer, dat we niet langer bang zijn. Dat we ons geen slaaf laten maken van welke zonde dan ook. Maar dat we mogen zeggen, wij zijn uw geliefde kinderen. Amen.